De boodschap voor deze dag is uit de tweede brief van Petrus, het derde hoofdstuk. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Daar staat boven in mijn Bijbel de wederkomst van de Heer. We zullen eerst lezen de versen 1 tot en met 10. En daarna gaan we er nog een keer wat langzamer doorheen. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u. In welke beide ik u door vermaning of door herinnering, zo mag het woord ook vertaald worden, u oprecht gemoed opwek, opdat gij indachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die de Heer en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerste wetende, dat in de laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijn de toekomst? Wat van diende gaf dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde, uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water waar de zonsloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dit is zo'n 2000 jaar geleden geschreven. En je zou denken, als je kijkt in de wereld om je heen, dat het nog niet zo heel lang geleden geschreven is. Petrus wist als het ware precies wat er zou gaan gebeuren. Dat wist hij niet van zichzelf, maar geïnspireerd door de Heilige Geest waarschuwt hij ruim 2000 jaar van tevoren al wat er in de laatste tijd gebeuren zal. Hij zegt: er zullen spotters komen in de laatste dagen. En daar wijst hij ons met nadruk op in vers 3. Dit eerst wetende, of dit vooral, voornamelijk wetende, dat er spotters zullen komen. Zijn die spotters er? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Er zijn spotters die alleen maar aandacht hebben voor zichzelf en die God verwerpen. Er zijn spotters. Spotters met God. Niet met de goden. Er zijn vele goden in de wereld. Die overigens geen goden zijn. Maar er zijn vele goden, vele godsdiensten. Met welke God wordt er gespot? Er zijn vele namen van goden in deze wereld. Welke naam wordt gebruikt als een vloek? Dat is de naam van de Heer Jezus. Heel bijzonder. Er zijn zoveel andere namen die je zou kunnen gebruiken als vloek. Maar dat hoor je nooit. Het is altijd de naam van de Heer Jezus die wordt misbruikt. Zijn naam die als vloek wordt gebruikt. Waarom is dat? Ik denk dat er maar één mogelijkheid is. Omdat Hij de enige ware God is. En de mens haat die ene God. Aangevoerd door de duivel richt de mens meer en meer zijn haat en spot en verachting op de Heer Jezus, op de Verlosser. De Heer Jezus is gekomen naar deze wereld, is mens geworden. Waarom? Om de straf voor de mensheid te dragen. Om de eeuwige straf die de mens heeft verdiend. dat hij van God zich afgekeerd heeft en in zonde leeft en daarin zwelgt. Die straf heeft de Heer Jezus, die heeft God zelf dus op zich genomen. Om de mens te redden, om de mens te verlossen en de mens eeuwig leven te geven. En juist die verlosser, die God, wordt bespot, wordt gelasterd. Petrus spreekt hier heel specifiek over een bepaald soort spot in vers 4. En zeggen, het gaat dan over die spotters, waar is de belofte zijn de toekomst? Oftewel, waar is de belofte van zijn komst? Waar blijft hij dan? Want van die dag af dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin de schepping. Oftewel, de vader hebben die belofte al gehad, maar er verandert niets. Vanaf het begin van de wereld staat hier nog het begin de schepping, maar dat gelooft men niet meer. Dat wordt in het volgende vers ook uitgelegd. Vanaf het begin van de wereld blijven alle dingen gelijk, zeggen die spotters. En dan zegt hij in vers 5, want willens is dit hun onbekend. Dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde uit het water en in het water bestaande. Willens en wetens is het deze mensen onbekend. Dat de hemel en de aarde door het woord van God geschapen zijn. Het is niet dat het hun onbekend is. Nee, willens en wetens. De mens ontkent de schepping. En er zit nog binnen vast, maar daar komen we zo meteen op. De mens ontkent de schepping. Nou, dat zie je heel duidelijk in de evolutieleer. Men gelooft niet in een schepper. Zelfs een evolutie waar een God als het ware boven zit, die het geleidt, daar wil men niets van weten. Is overigens ook niet bijbels, maar dat tezijde. Men wil niet in God geloven. En men heeft het scheppingsverhaal opzij gezet. Men heeft dat vervangen door een leer alsof alles spontaan over een tijd van vele miljoenen, miljarden jaren spontaan zou zijn ontstaan. Er was niets en er is iets ontstaan en het is uitgegroeid. Uit de chaos is een orde ontstaan en alles wat we nu om ons heen zien is puur bij toeval gekomen. Dat is eenvoudig gezegd, de evolutieleer. Er is van alles over te zeggen, maar dat gaan we nu niet doen. Er zijn boeken over geschreven van mensen die daar verstand van hebben, die daar in gestudeerd zijn. Dat ben ik niet, dus ik laat het verder terzijde. Eén ding is mij wel duidelijk. Ik heb nog nooit gezien, en het heeft geen mens ooit gezien, dat er uit chaos orde kan ontstaan zonder enige inbreng van buitenaf. Dat uit een ontploffing orde ontstaat, is nog nooit waargenomen. Maar het is wel wat de evolutie leert. En ik heb begrepen dat verschillende wetenschappers zelf ook erkennen, eigenlijk kan dit niet, maar we willen het alternatief niet aanvaarden. Ze geloven dus eigenlijk zelf niet in hun eigen leer. Maar als ze die verwerpen, dan moeten ze erkennen, er is een God die al deze dingen geschapen heeft. En dat willen we niet. Hoe het ook zij, de Bijbel is duidelijk. God heeft alles geschapen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Wat anderen willen denken, moeten ze zelf weten. Ik houd me aan het woord. Het is mij gebleken, vele miljoenen mensen met mij, dat dit woord betrouwbaar is. Dit woord spreekt de waarheid. Dit woord spreekt de waarheid over de mensheid. Dit woord spreekt de waarheid over mezelf. Het woord laat zien wat er in mijn hart leeft. Wat andere mensen niet zien, niet weten. Maar ik weet het wel. Omdat de Heer het mij openbaart. Want zelf zou ik het geen eens zien. Ik zou blind zijn voor mijn eigen tekortkomingen. En ik ben nog steeds blind voor een hoop van mijn eigen tekortkomingen. Maar de Heer heeft dat laten zien. En het woord bevestigt. Alleen het woord laat deze dingen zien. Het woord is waarheid. ben ik voor 200% van overtuigd. In dit woord neem ik aan wat mensen zeggen. Nou, dat neem ik niet zo serieus. Vroeger misschien wel, maar inmiddels al lang niet meer. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Dus deze mensen die spotten met het wederkomst van de Heer Jezus, want als de Heer Jezus wederkomt, dan zal hij onder andere komen om de mensen te oordelen, om de goddelozen die hem niet wilden aanvaarden te oordelen en om de aarde te vernieuwen, al het oude daarvan weg te branden, waar Petrus hier ook verder over spreekt, en een nieuwe aarde te scheppen en een nieuwe hemel. En deze mensen die geloven het niet, maar ze vergeten willens en wetens dat dit eerder is gebeurd. God schiep de hemel en de aarde en de mens keerde zich van hem af. En op een gegeven moment, na zo'n 1500 jaar, is het zo erg dat er staat, de aarde was vol van geweld. Vol van geweld. Mensen wilden niet naar God luisteren. Alleen Noach was de enige en zijn gezin. Hij was de enige die God nog wilde dienen. En het is waarschijnlijk dat de wereldbevolking toen ongeveer net zo groot was als nu. In ieder geval niet veel kleiner. En er was één man en zijn gezin. Maar vooral die ene man die naar God wilde dienen. Zo erg was het. En God heeft ze een tijd gegeven. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En het oordeel is gekomen. De zondvloed. En ook die wordt door de wetenschap ontkend. Terwijl juist de zondvloed zoveel dingen verklaart. En het wordt weggeredeneerd. Het oordeel van God wordt als het ware aan de kant gezet. Dat willen we niet geloven, willen we niet aanvaarden. Het is bijzonder, want als de wederkomst van de Heer Jezus ontkend wordt, dan vergeet men dat de Heer Jezus al een keer gekomen is. Hij is gekomen en dat kan niemand ontkennen. Dat is een historisch feit. Niet alleen de Bijbel spreekt erover, maar ook geschiedschrijvers spreken erover. Niet-christelijke geschiedschrijvers, die wat dat betreft dus neutraal waren. Ze hebben geschreven over de Heer Jezus en hun beschrijving komt overeen met wat de Bijbel over hem zegt. De Heer Jezus is gekomen, dat staat onomstotelijk vast. En de Heer Jezus heeft al de profetieën die in de Bijbel over hem geschreven staan, in het Oude Testament, vervuld. Weliswaar nog niet allemaal. Zijn komst als koning, dat staat nog te gebeuren. Dat is de wederkomst, waar Petrus hierover spreekt. Maar dat hij een afstammeling zou zijn van David, is geprofeteerd. Dat hij zou sterven aan een kruis, is geprofeteerd. En vele andere profetieën. En de Heer Jezus heeft die vervuld. Toen ik een jaar of 16 was, las ik een boek. Dat was een boek van een gepensioneerd journalist, een atheïst. En omdat hij zich verveelde, is hij de Bijbel gaan bestuderen, voor 3 jaar lang. En na 3 jaar kwam hij zelf tot geloof, want hij concludeerde, die Bijbel, die staat vol met bewijzen. En hij veegt in zijn boek, wat hij daarop geschreven heeft, een beetje de vloer aan met het christendom, omdat zo vaak werd gezegd, het is niet te bewijzen, je moet het geloven. Hij zegt, het staat vol met bewijs. Dit moet waar zijn. Het boek heeft mij toen erg aangegrepen. Het heeft mezelf ook laten zien, inderdaad, dit is niet zomaar een boek. Wat hier geschreven staat, dat is duizenden jaren later gebeurd. Dat kan geen toeval zijn. Oh, misschien als er één profetie is die vervult, dat het toevallig zo zou kunnen zijn. Maar het gaat niet om één, het gaat om tientallen profetieën. De Bijbel is een bijzonder boek. Geschreven inderdaad door mensenhanden, maar overduidelijk, zoals dezelfde apostel Petrus ook zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest. En ook Paulus zegt dat. al de schrift is van God ingegeven. Het woord van God is de waarheid. Door het woord van God is de hemel en de aarde gemaakt. En het woord van God is ook de belofte dat de Heer Jezus weder zal komen. En Hij zal komen. Mensen kunnen dat ontkennen, maar Hij zal komen. Maar het duurt zo lang. Het duurt zo lang. Daar gaat Petrus ook op in. In vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. Ik las in een van de commentaren een mooie toelichting erop. Waar ik eigenlijk zelf niet zo aan had gedacht. Waar u misschien ook niet zo direct aan zou denken. Maar ik vond het wel heel, heel passend. Ik zal hem letterlijk voorlezen. Dat is het beste, denk ik. Hij zegt: wij zien in dit vers duidelijk dat de apostel met liefde en tederheid tot hen spreekt. Hij noemt hen geliefden. Hij had een warm medegevoel en een warme belangstelling voor de goddeloze mensen, die willens en wetens de goddelijke openbaring weigeren te geloven. En hij wil ook voor hen het beste. Dus de apostel spreekt hier niet alleen de gelovige lezers aan, maar hij spreekt ook de goddelozen aan, die de belofte van God niet willen aannemen, die de Heer Jezus niet willen aannemen, die met hem spotten. En hij noemt ook deze mensen geliefden. En dat laat zien het hart van God. Want de pen van Petrus, hier wordt die als het ware vastgehouden door de Heilige Geest. En het hart van God, de liefde van de Heilige Geest, bestuurt hier de pen van Petrus. En hij laat hem schrijven, geliefden. Hij dringt hen ertoe aan. Geloof tot die belofte van God. Ook al duurt het lang. Maar hij komt zeker. Hij zal komen om de goddelozen te oordelen. Goddeloos heeft een beetje een negatieve klank. Maar dat betekent eigenlijk mensen zonder God. Zonder God levend in de wereld. Het is niet de wil van God. Het is niet de wil van God dat mensen zonder hem leven. Hij zegt in het volgende vers: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. We lezen in de Bijbel dat de dag van de Heere spoedig komen zal. De komst van de Heere zal spoedig zijn, maar het duurt al zo lang. En sommige mensen verliezen de moed. En ze denken, oh, hij komt vast niet meer. Het duurt al zo lang. Maar waarom is dat? Dat laat de apostel hier duidelijk zien. De Heer is langmoedig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. En hij wacht. Hij wacht in zijn liefde. Hij wacht tot mensen zich toch nog zullen bekeren tot hem. We lezen datzelfde in de eerste brief van Petrus in het 3e hoofdstuk. Ik zal die tekst er even bij pakken. 1 Petrus 3. In het 20e vers. Laten we beginnen bij vers 19. In de welke hij ook henen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, of wachtte, in de dagen van Noach, die de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Dus ook in de tijd van de zondvloed, het eerste oordeel over de wereld, was God langmoedig. En hij gaf de mensen nog 120 jaar de tijd om tot inkeer te komen. Om te luisteren naar de prediking van Noach. Want terwijl Noach bezig was met het bouwen van de ark, predikte hij. En riep hij de mensen op om zich te bekeren. En om ze ook in de ark te gaan. En God wachtte. En God gaf ze de tijd. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. Wij mensen denken vaak dat God er een behagen in schept om te straffen. Om te veroordelen. Maar dat is helemaal niet het geval. God zegt in Ezechiël: ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat zegt Paulus in de eerste studie van Timotheus. God wil dat alle mensen zalig worden. En er wordt soms van alles over gezegd, maar het is precies zoals het staat. God spreekt niet in raadsels. God wil dat alle mensen zalig worden. Het gebeurt niet. Waarom niet? Omdat de mens niet wil. God heeft alles in gereedheid gebracht. De Heer Jezus is gekomen en heeft voor ieder mens de straf voor de zonde aan het kruis gedragen. En ieder die in hem gelooft, ontvangt eeuwig leven. Zijn bloed is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Er staat niets in de weg bij God. Maar de mens wil niet. De mens wil zich niet keren tot God. Wil zijn eigen weg gaan. En bedenkt allerlei lasteringen en werpt die op de naam van God. Bespot de God die zijn of haar zonde gedragen heeft. Die zijn hand heeft uitgestrekt om hen te redden. Om hen te trekken uit de wereld, uit de duisternis. En hen leven te geven en in het licht te stellen. Deze God wordt gelasterd en bespot en krijgt de schuld van alles wat misgaat in de wereld. Zo apart als de mens is. God heeft alles goed gedaan. Dat zegt het woord ook. Zijn werk is volmaakt. En de mens maakt er een puinhoop van. Maar geeft de schuld aan God. Hij zegt van, oh, ik doe deze dingen niet. Dat doet de andere. Maar het is de schuld van God. Zien we dan hoe geweldig groot die langmoedigheid, dat geduld van God is. Dat hij deze wereld niet al lang heeft weggedaan. Hoe groot is Gods liefde? Wat zouden wij doen? Wat zou u doen als u de macht had over deze wereld? En mensen zouden u belasteren, bespotten, terwijl u alles had gedaan om het goede voor die mensen te zoeken. Het had u zelf alles gekost. Een zwaar, zwaar lijden. U hebt alles opgegeven om die mensen te redden. En het enige wat die mens doet, is uw naam bespotten. Uw naam als een vloek gebruiken. En al het goede wat u geeft, misbruiken. En u krijgt de schuld van alles wat zij verkeerd doen. Wat zou u doen? Ik weet wel wat ik zou doen. En ik ga het niet uitspreken. Maar het zou het tegenovergestelde zijn, zoals wat de Heer Jezus doet. In plaats van hen te straffen en te verderven, geeft hij hun nog steeds de adem. Want ook de adem komt van God. En hij geeft hen nog steeds voedsel. Hij geeft hen nog steeds krachten om hun werk te doen. Om zich te kunnen ontspannen. En zelfs dat wordt tegen hem gebruikt. Maar God is nog steeds langmoedig. En hij wacht. Hij komt nog niet. Maar hij wacht. Tot er nog mensen zullen zijn. Misschien maar één of twee. Dat er toch nog mensen zullen zijn. Die zeggen, Heere, red ook mij. Want ik ben een verloren zondaar. Ik wil het eigenlijk niet erkennen. Heer, maar dat kan niet anders. Ik ben een verloren zondaar. Maar ik weet uit het woord dat u mijn straf gedragen hebt. Heere, neem mijn leven. En laat het toegewijd zijn aan uw eer. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in de welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Het gaat gebeuren, maar God wacht nog. God wacht nog op u, als u misschien nog voor uzelf leeft. U die misschien nog de Heer Jezus bespot, die hem van alles de schuld geeft. Hij heeft ook voor u de straf betaald. Neem zijn offer aan. Daar wacht hij op. Daarom is hij nog niet gekomen. Hij wacht nog op u. Hij heeft alles volbracht. Bij hem is alles gereed. Er zijn bij hem geen verhinderingen. Die zijn alleen bij u. maar het is maar één stap. U hoeft maar uit te roepen naar God. En hij grijpt uw hand en hij trekt u uit de duisternis. Leg uw leven aan zijn voeten neer. Geef uw leven aan hem. Er is niets beters. Dan mag u met hem leven. Dan bent u behouden. Dan bent u bevrijd van uzelf. En dat is een geweldig grote bevrijding. Ik mag er iets van zien. Een geweldige bevrijding. Bevrijd te zijn van jezelf. Een heerlijkheid. En straks een eeuwigheid. Bevrijd van onszelf. Bevrijd van alles wat verkeerd is. Bevrijd van zonde. Bevrijd van verdriet. En dat alles omdat de Heer Jezus uw straf gedragen heeft. En u uitnodigt. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij wacht nog. Maar de dag komt. De dag komt. En dan zal het te laat zijn. Ga dan nu tot hem. Nu. Niet morgen. Nu. Nu is de wel aangename tijd. Nu is het de dag van de zaligheid. Kom tot hem. En ontvang eeuwig leven. Amen.